Goedemorgen, middag of avond. Welkom bij alweer de 46e aflevering van het nu al langste Radio Kamataru seizoen ooit. Tot aan het begin van het nieuwe Eredivisie seizoen in september schotelen we je wekelijks een uitgebreid gesprek voor met een bekende uit het heden of verleden van SC Heerenveen. Mijn naam is Hielke Biemond en ik krijg vandaag weer gezelschap van twee mannen die alles al hebben meegemaakt bij de club. Frank Beenen en Redmer Wijnsma. Welkom hier.
Ja, dankjewel. Alles meegemaakt, dat is... Doe maar.
Dat is veel.
Hoe oud denk je dat ik ben, joh? Ik ben nog geen 100.
Je hebt Abe zien voetballen.
Ik heb Abe wel eens een keer zien voetballen, ja, dat klopt. Ja.
Voelen jullie dat je al een lang seizoen in de benen hebt? Of zijn jullie nog net zo scherp als altijd?
Nou, Frank?
Ik denk dat we heel erg scherp zijn. Maar dat moet natuurlijk wel weer blijken. Hè? Je moet natuurlijk elke maandag weer pieken. Dat is natuurlijk wel een dingetje.
Ik voer ook tegenwoordig elk weekend gewoon... gesprekken op het scherpst van de snede om mezelf een beetje warm te draaien voor de maandagavond.
Ja?
Ja.
Nou, we gaan het weer horen. Ben benieuwd.
Ik heb ook veel ruzie met mijn vrouw de laatste tijd in het weekend.
Oh. Maar maakt het dan ook wel uit welke gasten zitten?
Nee,
je bereidt je niet anders voor bij mij dan bij de hoofdtrainer?
Nee, volstrekt niet. Nee.
Is goed om te horen.
Ik ga er altijd met gestrekt benen in. Ja.
Ja, jullie horen hem al even. Rood. Oudere luisteraars kennen onze speciale gast van vandaag als de man die in 1993 namens het grote Heerenveen scoorde tegen het Barcelona van Johan Cruijff. De jongere luisteraars weten niet beter dan dat hij als fysiotherapeut op de bank zit bij wedstrijden van ons eerste elftal. Een clubicoon in de schaduw, maar nu even niet. Van harte welkom, Erik ten Voorde.
Ja, dankjewel.
Bedankt voor de altijd
even. Welkom.
Ja, welkom. Heel goed. Mooi applaus.
Voel je ook een icoon eigenlijk? Na 30 jaar in dienst? Of,
Nee, icoon eigenlijk niet, als ik heel eerlijk ben hoor. Ik bedoel, dat zijn volgens mij andere mensen binnen de club. Maar ik ben natuurlijk wel een onderdeel van een historie van de club, laat wel zijn. En nogmaals, ik heb het uitgerekend, ik ben inderdaad toch wel bijna 30 jaar bij de club.
Dat is 1/3 van het totale bestaan. Dat is echt heel veel.
Onafgebroken.
Ja, en dan word ik zondag 52, moet je nagaan. Dus.
Oh, er zit nog rek in.
Er zit al wat rek in, dus mooi. Wat dat betreft.
Ja, we beginnen met de Paasma doorvraag, zoals altijd in deze uitzending, gesteld door onze vorige gast, dat was Pelle van Amersfoort. En hij wil van je weten, volgens mij heb je ook zelf geluisterd, heeft Erik ten Voorde nog steeds zo'n sublieme techniek?
Ja, ik hoorde Pelle dat zeggen en dat klopt. Ik probeer mijn skills altijd nog wel een beetje te tonen tussen die jonge gasten. Maar ik moet zeggen, kijk, die skills die zijn er wel, maar het atletisch vermogen wordt wel minder, als ik eerlijk ben. Ja. Dus dat verleer je ook niet, hè. Ik bedoel,
heb je de trap nog, Erik?
Ja, maar dat wordt allemaal...
Je had altijd een machtig mooie trap, hè.
Ja, maar goed, nogmaals, als je het dan hebt over de lichamelijke gesteldheid, dan is de power er wel wat uit, hè, daarin. Maar als je het moment van raken en dat soort dingen, dat verleer je niet. Die techniek, dat blijft. Dat kun je wel zien. Ik heb Ronald Koeman ook wel eens een keer een bal weg zien trappen als trainer bij het Nederlands elftal. Dan kun je toch wel zien dat hij daar wel een bepaalde vaardigheid in heeft.
Ja.
En nog steeds. Hè? Ik bedoel, dus ja, goed, dat verleer je niet.
Nee. Is dat ook een beetje strijd tussen jou en die gasten? Zeg maar, dat je denkt, ik moet ze nog wel een beetje wat laten zien? Of?
Ja, dat zeker. Kijk, je zit in de prestatiewereld. Dus eigenlijk ben je niet anders gewend. Hè?
Klinkt
een
beetje Sjaakje Zwartachtig dit, hè?
Ja, dat was ook wel een streventje, nog steeds. Dat kan ook slecht tegen trouwens, maar goed, dat herken ik wel. Dat is bij spelletjes thuis ook. Maar in ieder geval, je bent wel heel prestatief bezig met die jongens.
Is er één skill, één trucje wat je dan altijd gewoon in wat je binnenzak trekt?
Ik zou bijna denken dat ze jou ingefluisterd hebben, want ik laat er altijd twee zien. Oh. Maar die lukken ook altijd. En de vraag is aan mij van, heb je niet meer skills, weet je wel, is dit nou alles? En ik zeg altijd, jongens, beter twee goede dan 10 halve. Ja. Dus, ik laat zien wat ik kan.
Wat zijn?
Dat is een balletje, weet je wel, tussen je benen en dan achterlangs via het standbeen komt die bal dan weer omhoog en dan ga je weer doorjongleren en dat soort dingen. Maar goed, dat zijn die skills die heb ik ooit eens een keer geleerd, maar meer zit er ook niet in, hoor.
Maar voetbal je nog? Je voetbalde ook nog in de zaal, toch?
Nou, ik moet je heel erg zeggen, ik heb nog wel tijd in de zaal gespeeld op redelijk niveau, hè, met Jeffrey Talan en zelfs met Jan Flap en Mark van Eijk nog wel.
Ja.
Ik, op een gegeven moment had ik een voorste kruisband blessure en daar ben ik aan geopereerd en eigenlijk vanaf die tijd speel ik niet meer. Nee. Wel jammer hoor trouwens, want ik vond het altijd hartstikke leuk om te doen.
Maar ja. je hebt de trainingen nog, dus je kan het nog steeds een beetje tonen. Dat is mooi.
Nou ja, dat is inderdaad wel zo. Maar goed, daaraan merk je ook wel dat je wel ietsjes ouder gaat worden of zo. Hè? Ik bedoel, ja. Het is niet zo dat ik daar als een kreupele rondloop. Maar ik bedoel, ja, 10 jaar geleden was ik wel fitter, denk ik. En kon ik de concurrentie wat makkelijker aangaan dan tegenwoordig. Maar ja, het houdt je wel jong. Dat is juist gewoon.
Nou, we zijn benieuwd naar de filmpjes, van die skills. Die willen we graag zien deze week op Twitter. Dus uitdaging.
Ja, ik moet heel zeggen, Twitter heb ik ook op mijn telefoon. Maar dat heb ik dan eigenlijk... Ja, weet je, ik ben altijd een beetje kieskeurig. Want ik kijk dan voornamelijk naar altijd de jeugduitslagen. Hou ik daarop bij, weet je wel. Als die wedstrijden gespeeld worden, dan wordt dat getwitterd onder de wedstrijden. En dat vind ik dan interessant, weet je wel. En ja, daar blijft het allemaal een beetje bij. Maar goed, als jij wil dat ik die skills hier...
Deze week komt er een filmpje van Erik de Voorde op Twitter, jongens. Ja, wat is je Twitter-account, Erik? Voor de luisteraars.
Mijn Twitter-account, volgens mij iets van ETV4 of zo. Maar dan moet ik er even naar kijken.
Heb ik dat ook gezien van de week, ja. Ja, iedereen gaat je volgen deze week.
Erik ETV4.
Ja, Erik ETV4. Ik zie het nu staan, inderdaad. Ja, ja, en de 4 heeft eigenlijk een beetje betrekking met mijn rugnummer. Maar goed, dat is even terzijde.
Nou, dan gaan we zo'n challenge houden als met Daniel Heu ook, hè?
Ja, mooi.
Ja. Doe je dit keer mee?
Ja.
Hij heeft het toegezegd.
Ja, dus eigenlijk wat we nu afspreken is dat er gefilmd wordt en dat ik dat op Twitter ga zetten.
Ja, lijkt me een hele goeie.
Over jouw verleden als speler van Heerenveen gaan we later nog in deze uitzending spreken. Maar eerst het hier en nu, want ja, je staat weer op het veld met die gasten. Het is ook voor jou, denk ik, als fysiotherapeut een bijzondere tijd. Want het is een lange onderbreking geweest. Een andere manier van trainen, andere regels. Zijn spelers eigenlijk blessuregevoeliger aan het worden hierdoor, vraag ik me af.
Nee, ik denk het niet, als ik eerlijk ben. Ik bedoel, kijk, als je nu kijkt naar hoe wij de fysieke opbouw hebben gedaan, hè, wat eigenlijk heel doordacht neergezet wordt, dan moet ik eerlijk zeggen, het eerste blok van 3 weken die we hebben gehad, die waren nagenoeg blessurevrij. Tenminste, in de zin van ernstige blessures, hè, wat weken gaat duren. Pijntjes heb je altijd wel. Maar goed, we hebben in het eerste blok wel besloten om eigenlijk zo min mogelijk handelingen te verrichten, hè, om toch de fysieke contacten te mijden. Daar is nu wel wat een versoepeling in. Dus we hebben nu wel wat jongens op de tafel liggen. Maar echt van blessures kunnen we niet spreken. Nee.
Ze zijn wel fit gebleven dus, ook thuis in
hun kamertje. Ja, ze zijn thuis fit gebleven. En Sam Veringa, onze performance manager, heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Met programma's die jongens thuis hebben gedaan. En je kunt ze ook gewoon monitoren. Hè? Dus ze hebben gewoon een soort van GPS. En dat kun je aflezen. Je kunt precies zien wat ze doen. Dus stilgezeten hebben ze zeker niet. Dus dat hebben we wel goed ingevuld.
Had jij nog een vinger in de pap bij het samenstellen van die programma's?
In principe niet. Maar ik heb wel contact gehad met spelers. Dus ik krijg wel gewoon telefonisch of via de WhatsApp contacten met spelers die bijvoorbeeld eens een keer een hamstring voelen. Ik heb ook wel wat oefeningen doorgestuurd. Hè, van, nou ja, doe dit dan in ieder geval even voor jezelf. Nou ja, zo heb ik daar wel een kleine rol in gespeeld. Maar goed, ja, ik heb me eigenlijk wel een beetje... Nou ja, invalide is een groot woord, maar ik heb me wel een beetje nutteloos gevoeld. Ja, daar ben ik heel eerlijk in.
Ja, snap ik wel.
Maar wel blij dat ze zo terugkomen, want ik las dat Mario Balotelli 8 kilo te zwaar was na die quarantaineperiode. Dus...
Ik zeg altijd maar zo, dan kan iedereen overkomen.
Ja, ik zeg heel erg zeggen, dat komt wel misschien in mijn tijd nog, weet je wel. Maar dat kan tegenwoordig niet meer, toch? Ik bedoel, nee. Ik zou dat als werkgever niet accepteren. Ik bedoel,
dat is toch belangrijk. Ja. Dus dat is...
Misschien ook wel terecht, toch?
Ja. Maar je spreekt natuurlijk wel uit ruime ervaring, want Redman vroeg dat niet voor niks bemoeien ermee. Je bent 25 jaar, kwart eeuw lang al fysiotherapeut, ook nog eens bij onze club, onafgebroken. Ik kreeg wel een interessante vraag van onze andere presentator, Marcel Koppers. Die zei van, ik ben wel benieuwd wat Erik vindt van de privacyregels rondom die blessures. Want hij was ooit een van de meest gequote mensen bij de club en nu kent niemand hem meer.
Ja. Nou ja, weet je, die hele privacywetgeving is natuurlijk wel wat veranderd. Hè? Ik bedoel, kijk in mijn beleving, kijk eerder was het inderdaad zo dat de medische straf naar buiten trad. Hè? In verband met blessure, daar hebben we intern over gesproken en dat hebben we veranderd. Dat is gewoon intern veranderd. Hè? Dat is veel meer komen te liggen bij de technisch manager of bij de hoofdtrainer. Maar daarnaast heb je natuurlijk wel te maken met inderdaad de privacywet. Dus in principe kun je, of je nou technisch manager bent of hoofdtrainer, kun je qua blessures inhoudelijk niet zo heel veel naar buiten brengen. Of een speler moet daar permissie voor geven. Dus dat is op zich wel wat minder open geworden. Of spelers moeten het zelf gaan melden. Hè, dat kan ook. Ja. Maar dat klopt. In het verleden was het zo dat we soms ook wel op de site van Heerenveen, dat daar gewoon dingen op stonden. Nou ja, de mensen... Kijk, ja. Aan de ene kant vind ik ook dat mensen en supporters ook wel op de hoogte gehouden moeten worden. Hè, om de binding en dat soort dingen. Maar goed, je kunt natuurlijk niet alles maar ook benoemen. Hè, want dat kan ook wel schadelijk zijn voor spelers. Ik bedoel, als iemand een slechte knie heeft met kraakbeenschade, ik bedoel, ja, dat zet je liever niet in de pers. En dat begrijp ik wel. Nee.
Ja, van Jeffrey Talan wist bijvoorbeeld iedereen dat dus. Ja, maar dat mag nu dus niet meer zoiets.
Dat is heel privacygevoelig. Dan moet je of toestemming hebben van de speler, of de journalist moet de speler zelf vragen. Dat zou een optie zijn, ja. Ja, dat is een verandering.
Is dat lastiger? Of maakt het voor jou eigenlijk weinig uit?
Nou ja, weet je, voor mij maakt dat natuurlijk niet zoveel uit. Want ik heb natuurlijk ook wel wat vervelende dingen meegemaakt, hè, ten aanzien van dat soort toestanden. Hè.
Bijvoorbeeld?
Nou ja, ik heb wel eens een journalist gehad die mij belde en een stelling dropte op mijn voicemail en mij vroeg van, nou ja, als je niet terugbelt, dan stem je er mee in.
Snap je? Dat is lekker.
Ja, dat is lekker. Snap je? Dus kijk, voor mij geeft het wel een hoop rust, als ik heerlijk ben. Ja. Hè? Je moet toch altijd een beetje je woorden afwegen. Je moet toch uitkijken wat je zegt, ook voor de speler zelf. Ik heb ook intern gezegd, ik vind het prima. Ik bedoel, als de technisch manager het wil doen, of de hoofdtrainer, be my guest. Hè? Ik zit daar echt niet...
Er zijn de spelers die er echt een probleem van maken. Stel, die heeft een kuitblessure, je weet, dat duurt 2 weken. Ja. Maak je daar een punt van?
Over het algemeen, als je kijkt naar het verleden, niet... Maar er zijn natuurlijk wel wat andere, complexere blessures, die wel, waar in het verleden ook wel wat lawaai om is geweest of zo, weet je wel. Dus dat kan. Dat hangt ook van de speler af gewoon.
Ja, dat fascineert veel van onze luisteraars, denk ik, dat je zoveel spelers van nabij hebt meegemaakt. Want daar zijn best veel vragen over binnengekomen ook, spelers. Bijvoorbeeld van Marco Lenes, die vraagt welke oud-speler of huidige speler heeft fysiek de meeste indruk op jou gemaakt in al die jaren?
Nou ja, ik heb niet veel bedenktijd, maar als ik er één moet noemen, dan noem ik Petter Hansen. Ja. Petter Hansen was een voorstopper. Ik denk dat wij hem wel kennen.
Ja, zeker.
En ik moet je heel eerlijk zeggen, daar heb ik wel zo weinig werk aan gehad aan niemand. Dat is echt waar. Ik moest hem eigenlijk de tafel op trekken en dan wou hij nog niet. Maar die had echt een vrij intensief programma, want die ontwikkelde zich natuurlijk bij ons vrij goed. En die werd ook voor het Zweedse nationale ploeg werd die verkozen. En ik weet nog wel dat hij ook vaak dan terugkwam vanuit Zweden of waar hij ook moest zijn. En dan wachtte ik s'avonds op stadion op hem, hè, om hem op te vangen. Maar dan zei ik van, nou Petter, wil je nog wat of zo? En nee, het was nooit, ik heb nooit de kans. Dus ja, dat was, ze noemden hem ook eigenlijk denk ik wel de rots in de branding, maar daar was hij ook.
Ja. Was hij zo sterk als dat we allemaal denken?
Nou ja, ik denk dat hij fysiek een hele sterke jongen was, maar mentaal ook wel. Ja. Dus hij wist wel waar hij mee bezig was en hij wist zijn beperkingen met name. Hè? Dus hij kwam altijd echt in zijn kracht, daar zorgde hij ook voor. Daar was hij wel, vond ik, heel slim in volgens mij. En heel betrouwbaar. Het publiek van Heerenveen vond het natuurlijk ook geweldig om te zien, denk ik.
Ja. Heb jij Rodion Kamataru ook nog op de tafel gehad?
Nee, ik heb daar wel mee gespeeld. Ik heb zelfs met hem op de kamer gelegen voor de bekerfinale in 1993.
Oh, ja?
Ja, dat was een hele beleving, als ik heel eerlijk ben. Maar nee, ik heb hem niet als fysiotherapeut gezien.
Die scheen ook bovenbenen te hebben waar hij niet doorheen kon komen, schijnt.
Ja, dat was een zeer musculaire jongen van beneden. Maar goed, van boven was je ook wel ietsjes minder musculair toen hij bij ons kwam. Maar goed, ik moet wel zeggen, zijn kwaliteit was wel dat hij dat kon benutten. Dus hij zette dat wel om in positiviteit of zo. Dus dat was op zich... En een geweldige man, hè? Geweldige man.
Ja.
Ja, want die belevenis op die kamer, dat was... Ja, je dacht niet van, ik zou hem wel even willen masseren in die zin als fysiotherapeut. Van, dat dan triggerde.
Nee,
van,
dat niet. Ik heb eigenlijk wel in mijn hele carrière natuurlijk... Hè, ik heb de opleiding gedaan, fysiotherapie. En ik heb dat ook wel gewoon... vertaald bij de jeugd met name. Ja. Maar toen ik speelde in het eerste elftal, toen heb ik eigenlijk... Toen was ik ook wel een periode heel erg in een periode van Korbach bezig om het betaald voetbal te halen. Ja. Toen heb ik me ook echt gefocust daarop.
Ja. Ja. Zijn spelers eigenlijk kleinzeriger geworden, vroeg ik me af. Want je noemt nu voorbeelden van niet bepaald kleinzerige types. Maar zijn ze types sneller?
Goeie vraag.
Ja, dat is een goede vraag. Ja. Eigenlijk had ik dat statistisch moeten bijhouden, als ik heel eerlijk ben. Maar ik denk wel dat de mentaliteit wel wat veranderd is, ja. Dat denk ik wel, ja.
Wanneer ook blessures wel eens gefaked?
Ja,
dat je denkt dat je bij jezelf denkt, nou...
Kijk, dat is altijd een lastige, als ik eerlijk ben.
Hè? Je hoeft geen namen te noemen, hoor.
Nee, dat zou ik zeker niet doen. Maar je hebt natuurlijk altijd wel momenten... Kijk, die voetballerij is in die zin best wel complex. Hè? Er zijn heel veel factoren die een speler kunnen beïnvloeden. Maar goed, ik heb natuurlijk wel eens in het verleden momenten gehad... dat ik dacht van, ik weet niet of ik dit wel heel serieus moet nemen. Nee. Maar goed... Daar moet je natuurlijk wel voorzichtig mee zijn.
Ja.
Je kunt dat niet zomaar als medici kun je zeggen van... joh, dus,
stel je niet zo aan.
Stel je niet zo aan. Maar ik moet wel zeggen, kijk, als je dat wil uitsluiten... dan komen ze altijd bij ons in het traject. Dus als ik dat zie of zo, dan heb ik altijd een soort van protocol... Hè, hoe wij spelers terugbrengen. En dan kan dat vrij snel. Dat kan in 2 dagen zijn, dat kan ook in 1 week zijn. Maar goed, je moet dan toch voor jezelf wel dingen proberen uit te sluiten. Dus je moet het ook wel weer serieus nemen. Hè? En... een mentale blessure is er misschien ook wel eentje. Hè? Ik bedoel, ja. Want dan moet je misschien wel preventief denken hè? In dingen. Maar goed, nogmaals, er zijn natuurlijk heel veel invloeden die je speler...
Dat kan ook wel eens bij een transfer deadline zijn. Dat iemand zegt, die laatste wedstrijd wil ik eigenlijk niet spelen. En ik heb ergens last van, want misschien kan ik nog...
Ja, zeker. Zeker uit voorzorg en dat soort dingen. Hè? Ja. Dus daar heb je wel mee te maken. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik dat... in mijn beleving al die, 27 jaar, niet heel vaak heb meegemaakt. Nee, want weet je wat het is? Je bent ook zo intensief met die jongens bezig, dat je op een gegeven moment ook je papaheimers wel kent.
Brian Wouters wil weten, wat is het meest vreemde blessuregeval dat je hebt meegemaakt? Kun je die nog herinneren? Zonder dat je er een naam bij noemt, wellicht was ik ook wel benieuwd.
Ja, nou, ik kan je één ding herinneren. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik denk daar wel eens over na. Dan denk ik van, goh, wat heb ik nou gezien in al die jaren dat ik hier fysiotherapeut ben? Natuurlijk, een blessure is heel vervelend, maar ik heb ooit 1 keer een hele vreselijke gezien, als ik heel eerlijk ben. En dat was een dubbele enkelbreuk, en dat was van een testspeler.
Oh.
En, ik weet zijn naam niet eens meer, maar het was een testspeler en wij hadden een oefenwedstrijd bij achter Veendam. Daar had je al die velden liggen, dat weet ik nog wel. En die brak echt zijn enkel. En dat heeft wel heel veel indruk op mij gemaakt, ja.
Dus geen beenbreuken zie je haast niet.
Nee, niet
nou. Danny Hesp destijds.
Een kuitbeenbreuk zie je minder snel. Kijk, een scheenbeen, dat is een dikke bot. Dat is in principe, kan de enkel er bijna gewoon los onder hangen. Bij hem was dat ook zo. Die lag er ook echt los onder. En dat was wel heftig, ja. Ja, maar je ziet inderdaad bij kuitbeenbreukjes nog wel eens dat ze doorgaan.
Ja.
Maar dit kon je niet missen.
Nee.
Dit ging met ijsje niet over.
Wat is jouw, na al die jaren, word je dan eigenlijk, ben je eigenlijk alleen een fysiotherapeut of ben je veel meer in die kleedkamer?
Nou, ik denk dat het complexer is, ja. Ja, dat denk ik wel, ja. En dat merk je ook wel een beetje. Kijk, ik heb natuurlijk zelf, ik zit jaren in die voetballerij, hè. Daar hebben jongens wel snel door, moet je eerlijk zeggen. Dus we praten een beetje dezelfde taal. We voelen aan elkaar wat we voelen. Ik voel wat zij voelen. Dus er is heel snel toch wel een hele sterke band, als ik heel eerlijk ben. En het grappige is, daar denk ik dan ook wel eens over na, en het gebeurt allemaal vanzelf eigenlijk.
Ja.
Ik moet je heel eerlijk zeggen, in het verleden hadden wij wel eens stagiaires op onze afdeling. En ik heb ooit eens een keer iemand uit de basketbalwereld gehad. Totaal geen match. Dat is heel anders. En dat is heel vreemd, maar het is niet te verklaren bijna.
Is dat dan toch weer de bevestiging van dat de voetbalwereld een wereldje op zich is?
Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat de voetbalwereld wel een wereld op zich is, een wereld apart is. Ik denk wel. Ik denk dat je die taal moet spreken.
Ja.
Is het ook lastig geworden als spelers nog maar 1 of 2 jaar vaak bij de club zijn en dan weer verder gaan? Hè, vroeger. Dan bleven ze jaren 5, 6 of hè, zo.
Ja, maar wat bedoel je met lastiger? In de zin van...
om die band te keren. Hè? Heel vaak dat na seizoen wel weer weg is.
Ja, dat is wel waar. Maar ook al heb je jongens. Ja, maar het ligt ook een beetje aan de personen zelf. Hè? Ik bedoel, je hebt ook met karakters te maken. Dat is ook zo. Maar kijk, je bent zo intensief. Je bent 6 dagen in de week bij elkaar. Hè? Ik bedoel, dan kun je in een jaar kun je echt wel een intensieve band krijgen.
Ja.
Ik bedoel, dat heb ik wel meegemaakt. Ik bedoel, dat is gewoon zo. Hè? Het is gewoon een heel intensieve job.
Heb je er echte vrienden aan overgehouden dan ook?
Nou, echte vrienden, dat is een groot woord. Ik heb wel, maar het ligt ook aan mij hoor. Want ik ben niet, iemand die daar heel veel energie in stopt, geloof ik. want ik weet ook aan de ene kant dat passanten zijn. Hè?
Ja,
dus wat dat betreft, je moet je ook niet te veel hechten aan mensen. Denk ik, want dan heb je alleen maar teleurstellingen volgens mij. Maar in ieder geval, ik heb wel
soms wel, nou ja, 2-3 jaar echt wel redelijk contact met spelers nog. Ja, 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 als ze weggaan. En dan op een gegeven moment laat het dat, weet je wel.
Laatste voorbeeld.
Het laatste voorbeeld is voor, nou ja, dat is Jan Maat geweest. Daryl Jan Maat die naar Engeland ging. Ik ben zelfs naar een wedstrijd geweest. Manchester tegen Newcastle toen. Dat heeft hij toen voor mij tenminste kaarten geregeld. Dus ja, in die zin, dat is volgens mij wel een van de laatste. Nou ja, en ik heb soms met Eudegaard heb ik nog wel eens wat berichten en teksten.
Ah, ja.
En, ja, maar goed, ach, dat stelt allemaal niet zo heel veel voor.
Maar goed, maar wel mooi. Het is ook wel grappig dat het bij de een wel, de ander niet. En dan,
ja. Ja, precies. Dat is ook, ik bedoel, ja goed. Maar ik vind het ook niet erg, hoor. Ik bedoel, ik neem het ook niemand kwalijk of zo. Ik bedoel, zo gaat dat.
Maar ik kan me voorstellen dat jij, omdat je natuurlijk veel met die gasten optrekt en ook wel een andere relatie hebt dan bijvoorbeeld Johnny Jansen of Jeffrey Talanmetsel. Ja, jij bent meer een soort vertrouwensman, denk ik.
Ja, om terug te komen op jouw mentale gebeuren of aanspreekpunten, daar ben je natuurlijk ook wel. Hè. Ik bedoel, daar moet je soms ook wel hele goede afwegingen in maken, hè? Om wat je wel of niet vertelt. Dat is ook gewoon zo, maar gewoon privé dingen worden natuurlijk ook aan je verteld. Dat is gewoon zo, want die band is gewoon wel sterk. Nou ja, goed, soms moet je de afweging maken. Kijk, als het hem helpt, of de club, of de ploeg, of wat dan ook, ja, moet je misschien bespreekbaar maken of niet. Je moet ook overleggen, vind ik, met een speler. Maar ja, je krijgt natuurlijk wel heel veel, en ook gewoon off the record, hè? Ik bedoel, wij zitten ook dicht bij de kleedkamer, dus
dus de meeste buitenechtelijke relaties binnen het elftal, die ken je wel.
Nou, we gaan door naar het volgende onderdeel.
Ik zeggen dat we wel een redelijk scoutingsteam hebben, geloof ik.
Ja. Laten we gaan naar de rubriek van Red, die jij sinds kort als vaste luisteraar van ons ook kent. Want hij wil jou op een andere manier, we leren je op deze manier natuurlijk ook goed kennen, maar hij wil je op een wat andere manier nog leren kennen graag.
Elke uitleg is overbodig natuurlijk, maar ik heb 100 vragen of stellingen voor je. Ze zijn ook allemaal genummerd, verrassend genoeg van 001 tot 100, oftewel van 1 tot 100. Ja. En aan jou om gewoon 3 lukrake willekeurige getallen te noemen, dan zoek ik de vragen bij uit.
Nou, dan begin ik met nummer 14.
14... hebben we. Tatoeage? Vraagteken.
Tatoeage, ja. Nou ja, weet je, soms denk je van, ik moet wel eens een beetje met die wereld mee of zo, weet je wel. Op een gegeven moment denk je van, goh, je bent bijna een buitenbeentje, hè, als je het niet hebt.
Ja, bijna
naakt. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik er stiekem wel eens over nagedacht heb. Ik heb het ook wel eens besproken in mijn privéleven, maar de drempel is voor mij nog zo hoog. En dat komt gewoon door mijn geboortejaar, hoor. Dat is gewoon zo. Ja, denk ik wel. Maar
kreeg je wel een akkoord van thuis?
Er was wat wrijving, als ik heel ben. Dat heeft niet geholpen. Dus.
De afbeelding te maken? Of?
De datum van de goal tegen Barcelona, zo
ik vond het wel grappig, want ik las een stukje van Jis Hornkamp van de week. Hè. Die had de datum, geloof ik, van zijn debuut had hij op zijn arm, geloof ik, getatoeëerd en zo, dat soort dingen. Ja, straks ga je nog de datum van je trouwdag of zo, hè? Ja, dat weet ik ook niet. Maar ja, dat is ook gevaarlijk.
Ja, dat is een verzoek.
Dus, tot nu toe, ik ben er nog niet aan begonnen.
Maar je hebt op zich elke dag voldoende inspiratie onder ogen, lijkt me.
Ah, ik moet wel zeggen, ik heb heel veel...
Bloeit weelderig.
Als ik er overal een foto van maak, dan heb ik gewoon een mooi boek.
Het alternatieve jubileumboek.
Het is jammer dat ik niet kan tekenen, want anders had ik het gewoon zelf gedaan.
Goed. Je kan dus een setje aanschaffen voor in die ruimte. Mooie bijverdiensten wellicht.
Maar ik moet wel zeggen, ik kan sommige dingetjes wel mooi vinden, hoor. Een beetje subtiel. Ik zeg altijd tegen die gasten ook, ik bedoel, je moet het denk ik net raar als sieraden. Hè? Een beetje subtiel, man. Kom op, niet van die grote plakaten, man. Hou op. Laat maar gaan.
Helemaal goed, man. Nog eentje.
Nou, 4.
4? Nou, we blijven goed laag.
Ja.
Geboortedatum. Je begon er net zelf al over. Het heeft waarschijnlijk met mijn geboortejaar te maken. Maar dan zijn we allemaal benieuwd. Wat is dat dan? Wat is je geboortedatum?
Nou, ik moet je zeggen. Ik word zondag 52. Dus ik ben van 14 juni 1968.
Een 5 opkomst. Nou ja, echt. Waarschijnlijk in deze tijd valt te weinig te vieren.
Ja, dat is ook zo, hè. Je moet afstand houden. Dus nou ja, goed. En normaal gesproken zit ik rond deze tijd altijd in Italië. Dus dat bevalt me altijd heel goed. Want dan kom ik eigenlijk onder mijn verjaardag uit. Maar goed, dat wordt dit jaar denk ik wat lastiger.
Ja.
Misschien kan ik de corona gebruiken, weet je wel. Dan doen we het volgend jaar of zo. Maar ik ben niet zo van... Kijk, ik zeg ook altijd, ik bedoel, het is maar een getal, hè. Ik voel mij eigenlijk geen 52 jaar, soms wel, maar als ik getraind heb. Maar nee, in principe ja, is het een getal en ja, het wordt steeds hoger, hoop ik.
Ja, dat is wel de bedoeling, ja.
Toch? Het loopt wel op, ja.
Ik vind het grappig dat je zo enthousiaste prater bent en toch zo niet in de schijnwerpers hoeft, merk ik uit alles. Van, hey, laat mij maar lekker op de achtergrond. En,
ja, dat vind ik ook prima hoor. Dat, ja. Dat vind ik ook prima. Ik bedoel, ik hou van wat ik doe. En dat doe ik al jaren. En goed, nogmaals, het kleedkamergevoel en tussen die gasten in. En prima.
Goed zo. Nou, doen we nog eentje om het af te leren.
We houden het laag. 13.
13. Nou, dat is, we hebben net een tatoeage besproken, maar piercing is 13.
Piercing?
Piercing, ja.
Kom op. Piercing, nee joh.
Heb je nog een oorbel gehad?
Nee joh, vind ik niks.
Nee,
kom op. Waar zou je mij een piercing willen hebben dan?
Nou, dat bespreken we later nog even.
We gaan niet voor een onderwerp. Dan is het tijd voor een korte hoek. Ik stel een korte vraag en ik verwacht een enigszins kort en bondig antwoord.
Ik doe mijn best.
Ja, ik keek je niet aan hoor. Redmer. Doelman Filip Bednarek kwam er financieel niet uit met Heerenveen en is vertrokken naar Legh Poznań. Wat vind je daarvan?
Ja, ik vind het jammer. Ik vond een goede keeper, ten eerste. Ten tweede hebben wij hem iets anders leren kennen door deze podcast. En kwam op mij over als een zeer intelligente gozer die wat van de wereld wist en nog meer wilde weten. En ik denk dat het iemand is die als persoonlijk gaat missen. Ja. Dus ik vind het oprecht jammer, ja.
Erik, wij zaten onlangs samen in het belpanel om seizoenkaarthouders te bedanken of over de streep te trekken. Wat wil je als werknemer van de club tegen de luisteraars zeggen die hun kaart nog niet hebben verlengd?
Nou ja, absoluut verlengen natuurlijk. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik best wel heel enthousiast ben geworden tijdens die avond. Ja. Want ik heb echt hele leuke gesprekken met mensen gehad en ook heel enthousiast. Ik had het idee dat ik helemaal niet had hoeven bellen.
Nee, en, had ik ook.
Had jij dat ook? Maar, ja, ik was echt heel erg verrast en ook heel blij, moet je ook zeggen. Ik ging eigenlijk fluitend dan naar huis. Maar ja, ik bedoel, vroeger ging je naar Heerenveen en dan wou je erbij horen, want het was mooi, gezellig. Hè? Ik bedoel, en dat gevoel van bijhoren en zo, dat heb ik toch wel een beetje geproefd tijdens die belronde. Dus ja, ik denk dan van ja, ik ben er geloof ik niet zo bang voor. Maar ja, ik zou zeker zeggen tegen de mensen van... ja, kom alsjeblieft gewoon weer naar het stadion. We hebben een geweldig mooi stadion, een goede sfeer. Het voetbal wordt weer dynamischer en herkenbaarder, denk ik. Dus ik denk dat er alle ingrediënten zijn om zeker toch te komen.
Mooi. Nou, als ze het nu nog niet doen, dan weet ik het ook niet meer. Hey Frank, ben je blij met het Delta-plan van de KNVB... om het betaald voetbal weer in gang te trekken... dat deze week aan de minister is aangeboden?
Nou, ik ben hartstikke blij als we weer gaan voetballen, maar ik heb nog geen enkel plan gelezen. Dus ik kan er weinig over zeggen.
Oké. Nou ja.
Dat is wel lekker kort en bondig.
Ja,
dat is goed kort.
Ik wou dat ik dan kom.
Ja.
Erik, het is ons tijdens het maken van deze reeks meerdere keren opgevallen dat spelers van de huidige generatie niet weten wie bijvoorbeeld Rodion Kamataru of Arek Radomski was. En zeker niet dat die dan bij Heerenveen hebben gespeeld. Kun jij niet aan de massagetafel wat geschiedenisles gaan geven?
Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik het best wel soms over spelers heb van vroeger, hoor, als ik eerlijk ben. Ik heb het ook wel eens over mezelf. Als je dat aan de spelers vraagt, dan gaan ze zeker... heel af en toe heb ik nog wel eens dat ik een voorbeeldje geef van spelen van vroeger. Helemaal ben ik het niet kwijt. Maar goed, tegenwoordig heb je natuurlijk ook de mogelijkheid voor YouTube en zo. Dus als je een naam laat vallen, kunnen ze misschien nog eens een keer wat terugzien of zo. Dat vind ik dan weer mooi van de techniek. Maar het is wel iets misschien, als jij dat... Ja, misschien moet
wij vinden het tijd voor bijscholing.
Bijscholing?
Ja.
Nou ja, misschien moet ik eens een keer gewoon klassikaal iets organiseren. Dat ik gewoon voor de jongens...
We kunnen natuurlijk het jubileumboek omzetten in een lessenreeks.
Ja, bijvoorbeeld. En dat ze ook gewoon overhoord worden. Dat lijkt me dan ook wel...
Vandaag hoofdstuk 5, module 2.
Ja, precies.
Ja,
het moet wel getoetst worden, toch?
In welke minuut viel bal Paul Bosveld in? Ja, dat is leuk.
Ja, toch? Of niet?
Ja. Gaan we doen. Een idee. Wij helpen je erbij. Redmer, onze bekerhelden Arend Robberda en Michel Breuer krijgen samen de onder 18 van Sparta onder hun hoede. Wordt het tijd dat Gerry Hamstra ze tot een terugkeer gaat verleiden?
Nou, onze lijst van oud-spelers die trainer geworden zijn en we wel weer terug willen halen, die is groeiende. Hè?
Ja.
Bijna wekelijks komt er iemand bij. Ja, weet je, dat zijn wel op hun manier ook een bepaald soort clubiconen, dus die zouden hier niet meer staan. Maar dat ze eventjes de kinderziektes uit hun professionele loopbaan halen en goed oefenen bij een andere club en dan goed beslaagd aan ijs komen bij ons. Ja hoor, dan mee oefenen.
Mooi. Ja. Erik, over rentrees gesproken. Vind je net als onder andere Riemer en Foppen dat Klaas-Jan Huntelaar naar Heerenveen moet komen?
Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb twee, drie jaar geleden of zo hadden wij een oefenwedstrijd tegen Ajax. En Klaas zat op de fiets, was geblesseerd. En toen heb ik het met hem over gehad.
Oh.
En toen vond ik hem eigenlijk best positief.
Kijk.
En ik moet je eerlijk zeggen, dat heb ik toen ook heel stiekem wel natuurlijk bij Gerrie of zo gezegd. Maar kijk, als je kijkt naar de carrière van Klaas, dan zou dit natuurlijk een geweldige afsluiting zijn. Ik vind dat Klaas gewoon niet een jaar nog een keer op de bank moet gaan zitten. Als hij nog een keer wil voetballen, moet hij het nu doen.
Ja. Ja.
En ik denk dat Klaas ook, nou ja goed, hij ging van PSV, hè, ging hij naar AGOVV en van AGOVV kwam hij bij ons. Dus eigenlijk moet ik heel eerlijk zeggen, als Klaas dit hoort, Klaas, je bent gewoon aan ons verschuldigd dat je gewoon nu... tekent bij ons en gewoon lekker je carrière afbouwt in Heerenveen. En een paar mooie goals maakt in een mooi stadion, een mooie sfeer. En in alle rust. Dus dat bij deze.
Je hebt dat wel snel onder de knie gekregen dat mensen.
Ja, ja weet je, hey, ik moet je eerlijk zeggen, dat komt denk ik wel door die woensdagavond toe.
Ja, nou, we gaan een andere functie voor je zoeken binnen de club. Ja. Frank, wat kun je ons tot slot in een halve minuut vertellen over René Groen?
Nou, René Groen was een concurrent van Erik ter Voorde. Erik Groen was onder andere de reden dat Erik ter Voorde een tijdje een zere kont heeft gehad op de bank.
Maar nou, goede billen had ik ook.
Ja, nee, Groen die kwam half jaren 80 met Fopper Haan mee van Steenwijk. Was toen eerst middenvelder, werd toen uiteindelijk centrale verdediger bij Heerenveen. Is nog een keer speler van het jaar geweest. Heeft volgens mij al meer dan 200 wedstrijden gespeeld. Hij was een hele technische voetballer, vond ik. Een technische verdediger. Maar ik vond vooral, hij was niet groot, maar had een geweldige timing. Hij won heel veel luchtduels in mijn beleving. Wat ik me nog kan herinneren. Hij kon goed timen. En ja, René Groen raakte... Dat was eerlijk, denk ik, ja... Daar ben je daar niet blij om, maar ik denk dat hij toch wel een beetje gejubeld heeft dat Piet Keur een paar dagen voor de bekerfinale, toen hij nog bij Haarlem speelde, op het Groenland, waardoor Erik ter Voorde uiteindelijk de bekerfinale in 93 speelde. En ja. Verder heeft René Groen nog in het stichtingbestuur gezeten en ook nog 3 maanden is hij daar voor commissaris geweest. Dan deed hij het stukje voetbal, maar hij is na 3 maanden toen gestopt omdat hij toen niet eens was met de beslissing van IJsinga. Dat vonk eruit moest.
Nou, laten we de perikelen even voor wat ze zijn. Maar die bekerfinale zag ik Erik een beetje voorzichtig glunderen.
Nou, ik moet je ook zeggen, ik wil er nog iets over zeggen. Kijk, René Groen vond ik echt een goede speler. Ja. Ik moet je ook zeggen dat ik daar natuurlijk heel stiekem wel naar heb gekeken. Maar wat hij in mijn ogen met name heel goed kon, was gewoon ook echt goed dekken. Het was echt gewoon een goede verdediger. Dus in timing van duels en dat soort dingen, in onderscheppingen. Daar was hij echt een kanjer in. Hij was sterk, hij was fysiek sterk. Hij kon ook aardig voetballen. Ik denk dat ik beter kon voetballen. Maar goed, ik denk wel eens wat hij had. Hè, een combinatie van tevoren Groen. Ja, dat had een mooi transfer kunnen maken. Hè. Ik bedoel, hij had kwaliteiten waar ik jaloers op was. En ik denk andersom ook. Ja. En nou ja, goed, uiteindelijk ja, had ik natuurlijk meer concurrentie, denk ik, op die positie. Maar goed, René was echt een hele goede speler.
Jij bent ook de Foppe de Haan ontdekt, las ik, Erik. Want jij zat op het CIO's. Jij ging van Go Ahead op je 16e naar het CIO's in Heerenveen. Want je bent eigenlijk een Go Ahead man, hè. Maar, en toen dacht Foppe van, die moeten we erbij halen. En hij heeft ook wel eens over jou gezegd van, zag ik, hij mist net die laatste 10%.
Ja.
Is dat...
Nou, weet je wat het is? Kijk, als je dingen... als ik toen wist wat ik nu wist, hè, dan had ik het misschien ook wel anders gedaan. Kijk, ik was... Als speler had ik misschien wel potentie. Hè? Als je met Riemer erover praat, dan krijg ik van Riemer altijd hetzelfde verhaal, weet je wel. Van je had meer, bij wijze van spreken, mensen onderuit moeten schoppen of zo, weet je wel. Je wat meer moeten laten gelden.
Met doogelozer?
Ja, met doogelozer. Dat is misschien wel een goede woord ervoor. Maar goed, ja, je bent op een gegeven moment ook wie je bent op 18-jarige leeftijd. Ja, goed, ik heb natuurlijk wel op mijn talent of zo heb ik wel een aantal wedstrijden gespeeld. Maar goed, in mijn ogen misschien ook wel weer te weinig. Maar ja, je hebt op dat moment ook altijd met concurrentie te maken. Want ik moet je heel eerlijk zeggen, in mijn tijd was de concurrentie natuurlijk ook wel daar. Hè? Ik bedoel, laat wel zijn. Er werden ook gewoon mensen als Oosterveer en Andone, die werden gewoon opgehaald. Hè?
Ja. Je viel altijd een beetje net tussen zeg maar, de bank en de reserverol in. Hè? Dus ja, dat wel, frustreert natuurlijk wel enorm, lijkt mij, of niet? Als je daar,
dat klopt. Maar goed, ik heb natuurlijk wel... Toen ik speelde, ik heb er natuurlijk wel over nagedacht. Want het was ook wel anders. Hè? Want als je tegenwoordig kijkt, gaan spelers best wel heel snel ergens weer naartoe of zo. Hè? Naar een buitenlandse club. Dat was toen niet zo. En ik had toen mijn studie. Dus ik heb gewoon mijn studie gedaan hè, tijdens mijn voetballoopbaan. Dus eigenlijk had ik ook geen behoefte om te vertrekken. Dus ik nam maar zoals het was. En daardoor heb ik ook wel wat mooie momenten meegemaakt nog, hoor, als ik heel eerlijk ben.
Wat ik me nog wel kan herinneren, Erik, was als jij inviel en er was een vrije trap. Dan was het niet zo van dat degene die in de basis stond even een vrije trap ging nemen. Daar stond jij wel achter de bal.
Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, goed. Ik kon natuurlijk wel aardig trappen. Dat is natuurlijk wel waar. En... ik heb bij Heerenveen natuurlijk geweldig. Ik moet je heel eerlijk zeggen, toen ik van Heerenveen naar Zwolle ging, toen werd ik verhuurd een half jaar. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik was een man uit Deventer, maar ik ben eigenlijk wel vergroeid met Heerenveen, hoor. En dat was ik toen al.
Ja.
Dus daar had ik best wel moeite mee.
Dat gebeurt wel vaak, hè, met Deventenaren. Die vergroeien met de club.
Hilderim hadden we laatst ook. Ja,
en Verbeek ook, toch?
Ja, Verbeek.
Zeker. Nou ja, oké, maar goed. Ik bedoel, kijk, ze zeggen soms wel eens van... Goh, zit je nog steeds bij Heerenveen, weet je wel? En zo lang en weet ik allemaal wat. Maar ik denk altijd van... Ik bedoel, ik zag laatst een docu van Roemenigge. Ja, die is verknocht aan Bayern München.
Ja, die zit ook wel 122 jaar of zo.
Dat is in principe in mijn beleving niks mis mee. Ik bedoel, ik vind het geweldig.
Ik heb ik zat dus uiteraard maar eens even in jou te verdiepen in jouw spelerstijd. Dan is het altijd leuk wat spelers destijds in de krant zeiden, vind ik altijd. Hoe ze daar nu tegen gaan. Maar jij was destijds best wel kritisch op de korte termijn aankopen van Heerenveen. Je zei net Andone inderdaad. En je zei ook zoiets van, dan wens ik ze er veel succes mee. Ik begrijp dat ze direct naar de Eredivisie willen, maar als ik het voor het zeggen had, had ik het wel geweten. Want de tweede had ook veel potentie, zei je toen. Dus ergens was je wel... zat het je toch wel dwars dat ze blijkbaar de eigen spelers geen kans gaven.
Dat is ook wel waar. Ik bedoel, kijk, Heerenveen staat natuurlijk wel bekend als een club die ook wel opleidt en dat soort dingen. En er zijn natuurlijk uit de jeugd ook wel spelers doorgebroken. Maar goed, Heerenveen heeft natuurlijk ook altijd wel spelers gekocht, laat wel zijn.
Ja.
En dat gebeurde in die tijd ook. Ik had natuurlijk wel op een gegeven moment, toen ik debuteerde, toen had ik wel iets van, nu moet ik wel kansen gaan houden, weet je wel. Maar goed, het ligt ook aan mezelf. Ik bedoel, kijk, als de trainer vindt dat je niet tekort komt, dan ga je er ook gewoon af. Dat is ook helder. Maar goed, misschien op dat moment had ik dat wel zo voor mijn ogen, als ik eerlijk
ben. Was dat realistisch, vind je nu? Of was je ook gewoon, inderdaad, had je net niet dingen goed genoeg gedaan of zo?
Ja, maar ik vind het lastig om dat nu te zeggen, want stel je voor dat hij mij had laten staan. Dan had ik misschien, want ik heb een half jaar bij Zwolle gespeeld, speel ik met Robert Maaskant in het centrum, daar heb ik een geweldig half jaar gespeeld.
Ja.
Maar dat was ook gewoon toen nog Jupiler League. Hè? En van daaruit ging ik ook naar Heracles.
Maar je zou toch willen dat spelers van nu nog zulke uitspraken zouden doen? Dat maakt het toch wel eens toch leuk allemaal?
Ja, ik vind als speler dat je dat af en toe toch ook gewoon wel mag zeggen wat je vindt of niet. Ik bedoel,
dat is toch mooi? Dat is toch mooi? Ik wens ze veel succes, zei je, met een korte termijn aankopen. Dus,
precies. Maar ze hebben het wel goed gedaan, hoor.
Maar inderdaad, dat 1993, dat had je ook bij wijze van spreken kunnen kiezen net in Redmers rubriek. Want dat was wel een beetje jouw jaar natuurlijk. Want we zagen op Twitter natuurlijk die goal weer voorbij komen van jouw kopbal tegen Barcelona. Ja. Dat zorgde mede voor dat we nog altijd ongeslagen zijn tegen Barcelona. 5-3 in 1993.
Ja.
Nee, 5-4 en 5-3 gewonnen van ze. Hoe kijk je terug op dat moment, vroeg ik me af. Want dat is echt... als je nu die opstelling ook ziet, dat is gewoon het elftal liep daar rond van
krijgen we nu ook het verhaal wat jij echt aan alle spelers hebt
laten doen? Jij wordt heel vervelend, hè, nu?
Juist voor ons.
Maar er gaan verhalen rond dat jij een heel groot verhaal hebt, Erik.
Ik moet je ook heel eerlijk zeggen, daar ben ik ook gewoon schuldig aan. Dat is net zoals dat ik af en toe nog eens een mop herhaal of zo. Maar kijk, op het moment dat er toch weer gelachen wordt, dan is mijn doel bereikt. Want dat vind ik wel heel belangrijk. Maar in ieder geval, 1993 was voor mij wel een goed moment, want de aanloop was ook wel belangrijk, want toen had ik toen viel ik in tegen PSV. Dat was toen een wedstrijd tussen Hans Westerhoff en Poppen. Het waren eigenlijk
met de assist
waar de verlenging uit kwam, dus dat was eigenlijk al een goede start voor mij. En waar ik wel een enorme boost van kreeg natuurlijk. Nou ja, toen scoorde ik dan die oefenwedstrijd tegen Barcelona. Want Barcelona kwam altijd in de voorbereiding in, zaten ze in Drenthe, geloof ik, of zo.
Ja.
En goed, dus nou ja, toen kwam de bekerfinale. Dat jaar promoveerden we ook nog. Dus ja, dat was wel een hoogtepunt. Ja, dat is gewoon zo.
Ja.
Maar ja. Dat heb je nog steeds wel eens tegen die spelers. Als je zegt, ja, die Guardiola, die had niet veel
invloed. Ja. Ik zeg wel eens tegen die jongens.
Ik had hem in de zak.
Zeg je ook dat wat? Weet je wel? Maar ja, dat zeg ik ook wel eens voor de gei, joh. Maar ik ben wel een van de weinige spelers die binnen een kwartier gescoord heb, hè, tegen Barcelona.
Ja.
Ik binnen 12 minuten lag hij er al in, hè. Dus ja. Stel je voor dat ik gespeeld had.
Maar ik kan me voorstellen dat je als iemand praatjes hebt, dan je scoren eerst maar eens tegen Barcelona.
Ja.
Komt dan maar eens weer.
Ja, precies. Nou ja, als ik echt in nood zit, dan gebruik ik dit wel eens.
Het was echt een geweldige goal, hè. Want het was een geweldige kopbal. Die Zubizarreta, verdediger.
Ja, Zubizarreta.
Volgens mij ging hij over Verbeek heen, die bal.
Ja, we hadden altijd, kijk, bij die corners, daar hadden we altijd goed geregeld. Het was ook heel herkenbaar. Als wij een corner kregen bij Heerenveen, en vroeger zei Fop altijd in de bespreking, jongens, dat is een halve goal, hè, voor ons. En dat merkte je ook aan het publiek. Het publiek werd al echt, weet je wel, oei, corner, weet je wel. Nou, en Gerry Schapen, die nam die bal. En Gerry kon ook goed trappen, hè. Een goede trap.
Ja.
En dus ja, nou ja, jongen, daar hadden we echt heel veel vertrouwen in altijd, in die corners. Nou ja, en dat scoorde ook wel regelmatig uit. Gert-Jan ook wel, Verbeek.
Ook wel eens opgeschept over een lange en diepe crossbal in die wedstrijd. En daar zei je over, ik weet nog dat ik dacht, die Koeman is niet de enige met een mooie trap.
Wie hebben jullie al gesproken?
Ja, ik heb hem een beetje voorbereid.
Ja, maar goed. Ja, ik heb ook wel eens voor de gein tegen die gasten gezegd. Ja, weet je, na die wedstrijd heb ik ook mijn telefoon maar uitgezet. Want ik denk, ja, die gaan mij bellen, weet je wel.
Ja.
Maar in ieder geval, Koeman kon natuurlijk wel aardig trappen. Maar tevoren bij Heerenveen was ook wel aardig, hoor, denk ik. Alleen ja, Koeman heeft het wel iets beter gedaan, denk ik.
Nou ja, goed. Maar op dat moment...
Maar ik terugkijk, ben ik niet gefrustreerd of wat dan ook. Ik bedoel, ik heb altijd geweten dat ik graag in de voetballerij wil werken. Ook als fysiotherapeut, want ik heb 3 jaar in Duitsland ook in de praktijk gezeten. Toen ben ik ook echt bezig geweest om in Duitsland bij clubs te komen. En uiteindelijk ben ik wel heel blij dat ik bij Heerenveen gewoon weer terug ben gekomen. Dus, vis in het water.
Ja. Maar die bekerfinale, daar moet je toch ook nog wel even wat over zeggen. Want Frank stipt het natuurlijk al aan. Dat is natuurlijk eigenlijk... Ja, oefenwedstrijd is natuurlijk wel mooi. Maar de bekerfinale is natuurlijk de legendarische...
Legendarische
bekerwedstrijd tegen Ajax, ja.
Ja, dat was, als je kijkt wat er toen loskwam, hè, bij de mensen en zo. Ik zie die beelden nog wel eens terug. Weet je, al die bussen en die hele sfeer, die entourage. En ja, als je dan in die Kuip komt dan kan ik wel voorstellen dat er echt een kick geeft, hoor. Ik moet zeggen, ik vind de Kuip sowieso wel een van de mooiste stadions, hoor, qua sfeer. Maar dat was natuurlijk wel heel... Wij waren Jupiler League, hè. Nou, ik zat echt een goede ploeg, hè, dat jaar.
Ja.
En ik moet eerlijk zeggen dat we op 1-1 terugkwamen, hè, door rechtop.
Ja.
En vlak voor rust werd het 2-1, de Overmars. Dus we gingen met de Russen met 2-1 in. En nou ja, goed, uiteindelijk konden we het natuurlijk niet volhouden. Want ik weet nog wel dat het een vrij warme dag was. En wij ook zelfs 's ochtends nog even bij het hotel gingen inlopen en dat soort dingen, weet je wel. Dat vat toch wel redelijk energie, want Ajax voetbalde natuurlijk veel makkelijker dan wij. Hè? Het kostte ons enorm veel kracht.
Wat ik me nog ook heel, heel goed kan herinneren, Erik, was... Hè, toen had je nog helemaal geen clubkostuums. En toen moesten jullie naar de plaatselijke dienstzaak. Yes, was dat.
Ja.
En dan kregen jullie een beige broekje en een rood t-shirtje. Ja. Om toch een beetje als één geheel daar aan te komen, zeg maar.
Ja, dat klopt, ja. En toen wij naar die winkel gingen, toen weet ik nog te herinneren dat de spanning gewoon daardoor omhoog liep. Hè? Want je kreeg gewoon een broek met een t-shirt. Ik heb er nog een foto van zelfs, dat ik dat heb, aan heb voor de wedstrijd.
Ik zag toevallig deze week nog een foto voorbij komen van Kamataro nog in dat rode t-shirtje en die beige broek.
Ja. Ja, en ik zal je zeggen, ik heb het ook wel eens eerder ergens verteld, dat wij ook zelfs voor die wedstrijd kregen wij een cassettebandje toen nog, met zeegeluiden, weet je wel, van Meeuw en dat soort dingen, om een beetje tot rust te komen. Ja, dat was echt bizar. Maar goed, ja, je lacht er nu om, hè, maar toen waren we eigenlijk al, daar al een beetje mee bezig.
Ja.
Om dat soort dingen, metalen dingen, wat op orde te krijgen.
Hoe vind je je eigen wedstrijd eigenlijk, die bekerfinale? Hoe kijk je
daarop? Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb hem rond 60ste minuut of zo viel ik uit. Met een hamstringprobleem. En de eerste helft, dat was natuurlijk een gigantisch niveau. Want Foppen zei ook gewoon van, we gaan 1-1 spelen tegen Ajax. En toen speelden zij gewoon met Pettersson en Bergkamp voorin. Dus ik weet nog dat ik 1-op-1 achterin stond met Patterson en dat Maarten de Jong voor mij stond op Bergkamp. Nou, ja. Daar had je handen vol. En had je aan de linkerkant had je Overmars ook nog staan. Weet je wel? Die op de brommer was, zeg maar. Ja. Dus ik weet nog wel dat daar... Dat was wel... De entourage en de eerste helft met name. Ik denk dat we nog wel redelijk mee konden. Dat hebben we niet zo slecht gedaan toen. En voor het publiek zeker. Want je had ook nog gewoon naar achter kunnen gaan. Hè? En gewoon met 5 man, zeg maar... daar koos Foppen niet voor. Dus ja, dat vond ik op zich al wel te prijzen.
Mooi, mooi, mooi. Mooie herinnering aan een mooie tijd als speler inderdaad. En heel enthousiast. Ja. Ondanks dat je niet veel hebt gespeeld. Wel mooi hoe je...
Ja, maar ja, goed. Ik heb niet bij Heerenveen in de beginperiode wel wat gespeeld in de totendivisie. Ik heb 14 eredivisie gespeeld volgens mij. En ja, goed. Achteraf misschien wel te weinig of zo. Voor mijn kwaliteiten, dat hoor ik dan ook wel eens van anderen. Ik heb geen spijt van mijn keuzes. Ik heb toen ook gewoon de combinatie gezocht met mijn studie en dat soort dingen. Nou ja, goed, en dat heeft me eigenlijk ook gebracht waar ik nu ben. En daar ben ik eigenlijk ook gewoon wel trots op.
Ja, en terecht.
Ja. Ja. Ja, bij een mooie club.
Zeker, dat bovenal.
Toch?
Zeker, ja.
Hey, dat zullen wij niet betwisten. Die...
Nee, verder van. Haak ik nu af.
Ik wil je uitnodigen, jij kent die gasten goed. We hebben volgende week weer een speler uit de huidige ploeg te gast. Het is nog even... Even niet helemaal.
Ja, we zijn aan het onderhandelen nog.
We zijn in onderhandeling. Ja. Maar formuleer maar een vraag die je doorpaast. Die voor iedereen van toepassing kan zijn. Die jij het leuk vindt om door te geven.
Nou, dat moet denk ik een vraag zijn over voetbal natuurlijk. Hè? Over de club of zo.
Of over jou.
Wat is de mooiste skill? Wat jou reageert aan voetballers? Want je denkt, dat had ik ze altijd wel eens willen vragen op die bank, maar dat doe ik nu via de media.
Nou ja, ik zou eigenlijk best wel eens willen... Kijk, ik zit natuurlijk al heel lang in die club. Ik bedoel, ik zou best wel eens het gevoel van een speler willen weten over de club Heerenveen. Dus hoe ervaart hij dat? Ik bedoel, hoe ervaart hij trainingen? Hoe ervaart hij de omgang? Hoe ervaart hij druk? Gewoon zijn hele het welzijn in die club. Dat zou ik wel eens willen weten. Ja, is dat een goede vraag?
Zeker.
Natuurlijk.
Ja. Daar zijn we ook heel benieuwd naar eigenlijk.
Ja, ja, goed, weet je wat het is? Ik bedoel, spelers komen en eigenlijk heb je het nooit echt over van... Wat vind jij nou wat deze club bijvoorbeeld zou... Hè? Ik bedoel, stel dat je een speler krijgt... ik bedoel, Fike, die heeft in België gespeeld of zo. Ja, die neemt toch een bepaalde ervaring mee of zo. Van, hè? Ik bedoel, misschien kun je daar iets mee of zo.
Ja.
Toch? Ja? Dat je zegt van nou ja, ik mis dit. Of ik vind dit juist heel lekker. Of dit, toch?
Nou, hoe ervaar je dat? Ik denk dat bewustzijn ook wel goed is. Want je ziet het bijvoorbeeld hoe Johnny Jansen aanslaat op het publiek. Dat spelers toch wel een beetje moeten weten van wie... Ja, waar staat Heerenveen voor en wat is...
Ook. En misschien ook wel waarom de keuze voor Heerenveen is gevallen. Dat is misschien ook wel interessant. Ja. Zoiets. Toch?
Zeker.
Paas die maar door.
We passen dat allemaal.
Lange bal.
Heb je nog een stiekeme tip voor ons? Dat je zegt, nou, die moet je eens vragen of die ook een keertje bij jullie in de podcast.
Maar die heeft een goed verhaal.
Die heeft een goed verhaal. Dus gewoon zo'n toffe gozer of toffe vrouw. Of noem het maar, wie dan ook.
Goed jongens. Goh, dan moet ik even nadenken hoor. Nou ja, kijk, weet je, ik ben altijd wel geïnteresseerd in mensen die bijvoorbeeld net bij de club, een paar jaar bij de club zijn of zo, weet je wel. Ik bedoel, als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn collega, hè, dan ga ik hem, mijn collega fysiotherapeut, die heeft bij Groningen gezeten. En daar werk ik nu een paar jaar samen bij Heerenveen. Nou ja, ik ben altijd wel benieuwd hoe hij ook weer zo'n club ervaart, weet je wel. Mm-hmm. Hij kan zo'n verschil maken. Kijk, weet je wat het is? Ik bedoel, ik vind het altijd in die voetballerij ook wel... iedereen heeft toch een beetje zijn eigen keuken. Hè? Ja. En eigenlijk ben je met hetzelfde product bezig. Dus ik denk er soms heel vaak van... Nou ja, waarom zou je niet wat meer dingen met elkaar delen? Hè? Ja. En dat is toch altijd lastig. Dus in die zin blijf je altijd wel wat nieuwsgierig. Hè? Van hoe mensen dingen zien of...
Ben jij ooit benaderd door een andere club? Heb je wel eens aanbiedingen gehad?
Ja, eerlijk gezegd wel. Ja. Ja, ik heb 2 jaar geleden heb ik een gesprek bij Ajax gehad. En als ik daar ja had gezegd, dan had ik nu bij Ajax gezeten.
Oké.
Okay. Daar had ik een 2-jaar contract kunnen tekenen. Maar goed, misschien na 2 jaar is hem er wel uitgedonderd.
Wat heeft je weerhouden om daar naartoe te gaan?
Nou, ik moet je heel zeggen hoe het gegaan is, want daar heb ik wel wat van geleerd. Ik ben er 4 keer heen gereden naar Amsterdam, om met allerlei mensen te praten. En aan het eind van de rit, toen de laatste gesprek was met Frank de Boer, toen kreeg ik s'avonds een telefoontje dat ik naar Slob mocht. Jeroen Slob, dat was toen de financiële man bij Ajax. Ja, dat was naar de Arena. Nou, dan was ik in 5 minuten al klaar. Dat kon ik gewoon niet doen. Dat was voor mij te onzeker. En de voorwaarden waren gewoon niet goed genoeg.
Ja, ze hebben daar ook zo weinig geld bij, dat Ajax, heb ik het
idee. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik ga het ook verder niet inhoudelijk benoemen. Oh. Maar ik kan je wel heel eerlijk zeggen. Kijk, over het algemeen, de medische staf is wel een redelijke sluitpost. Hè? Maar bij Ajax is het ook niet... of het moet inmiddels veranderd zijn. Hmm. Maar wat ik toen voorgeschoteld kreeg, dat vond ik niet... Nee,
het is wel heel eervol voor
Het is ook al een jeugdtrainer. Jeugdtrainer natuurlijk van ons naar Ajax toe gegaan. Nog een looptrainer, ik ben zijn naam even kwijt.
Björn Reekloof. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik via Björn daar wel getipt ben. Ja. Want ik heb met Björn vroeger wel samengewerkt. Ik heb ook 5 jaar de D'tjes getraind bij Heerenveen. Toen was Björn de looptrainer van die jongens. Dus ik heb met Björn eigenlijk en later natuurlijk bij Gert-Jan ook wel bij het eerste wel gewerkt. En die had mij daar getipt. En ik ging daar best wel met veel enthousiasme. Ik kan natuurlijk niet ontkennen dat ik ook wel dat interessant vind of zo.
Nee, natuurlijk.
Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, daar ging ik Heerenveen niet voor opzeggen. Zeker niet.
Nee. Dus wat nu levenslang Heerenveen?
Nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, het werk wat ik doe vind ik hartstikke leuk.
Ik kan me ook voorstellen dat Guardiola nog een keer belt natuurlijk.
Dus die man van die crosspaas. Ja.
Ik moet je heel eerlijk zeggen, dat is dan wel een leuke, ik weet niet of ik het moet zeggen, maar in ieder geval, op een gegeven moment is die Ferre is trainer bij Vitesse.
Ja.
Weet je?
Ja. Ja.
Dus op een gegeven moment, wij staan voor de wedstrijd, staan wij naast elkaar in die tunnel. Dus ik loop langs die man. En toen zeg ik zo in het Engels, ik zeg, maar jij hebt een keer van Heerenveen verloren. Dat was tegen ons, weet je wel. Maar dan wist hij natuurlijk niet meer. Want dat was niet heel indrukwekkend voor hem.
Mooi.
Maar ik moest het toch even zeggen, weet je wel.
Nee.
You remember the 1-0?
Ja, precies, zoiets. Maar in ieder geval... je bent ook een ervaring rijker hoor, daardoor. Want ik ben in principe geen avonturier. Nogmaals, ik vind het werk wat ik doe vind ik hartstikke leuk. En Heerenveen is een mooie club. Ik kan mijn eieren kwijt. Maar ja, ik kan niet ontkennen dat ik misschien... als ik een keer naar de Bundesliga zou kunnen of zo.
Dat gunnen we
vielleicht.
Maar we hopen ook dat je nog heel lang bij onze club bent, al is het maar vanwege dit soort mooie enthousiaste verhalen en dat er toch nog mensen zijn die Kamataru kennen, daar zijn we heel blij mee.
Kamataru, hoe zou het met hem zijn?
Nou, ik heb hem al gesproken laatst. Ik heb hem laatst gesproken voor het jubileumboek, maar hij gaat goed met hem. Is tegenwoordig een gevierd zakenman in Roemenië en een voetbalpopo.
Ik weet nog, in die tijd zijn we toen ook op trainingskamp geweest naar Roemenië. En dat hadden zij geregeld.
Nee, hij heeft nog steeds echt hard voor de club hoor. Het gaat hem op in die zin. Maar hij spreekt niet zo geweldig goed Engels, laat staan Fries of Nederlands. Dus dat was
wel lastig. Ja.
Misschien wilde hij wel. Maar we willen je hartelijk bedanken voor je mooie verhalen. En hoop je nog heel lang op de bank te zien zitten. Weer op je vertrouwde plek hier in de schaduw. Maar we vonden het leuk dat je een keer te gast was. En weer wat beter leerde kennen. Dus hartelijk dank daarvoor. Heel veel succes in het komend seizoen. En Frank Redmer, ook hartstikke bedankt weer voor jullie bijdrage.
Ja, we zaten er echt maar wat bij, hè? Erik kan wel.
Ja.
Goeie verhalen.
Ja man, dat is echt leuk.
De fans zijn weer het verhalen rijker. Dat is alleen maar mooi. Ja.
Dat is goed.
Hey. Ik kreeg van tevoren ook al mensen die zeiden van... normaal duurt het 1 uur, maar het zal wel 3 uur duren. Maar goed, we gaan nu afsluiten.
Hey, we zitten binnen het uur.
Hartstikke leuk. En ik ga zeker nog naar jullie luisteren.
Perfect. Cool. Tof.
Dank jullie wel nogmaals. En tot volgende week, tot een nieuwe Radio Kamataru.
Okay.
Hoi. Nou, laat de Vriezer dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd.